Voetbalpraat na het weekend. Dat betekent dat twee keer 22 minuten napraten over alles wat het allemaal zo leuk, bijzonder en soms ook een beetje irritant maakt. Dat doen we met Arno Vermeulen van de Nederlandse Omroepstichting. Met
een bruggetje al trouwens.
Nou ja, dat gaan we zo zien. Sinclair Bisschop van RTV Rijnmond. Er is veel gebeurd in Rotterdam en er gaat veel gebeuren in Rotterdam. En uiteraard ook met Kenneth Perez op de maandag. Jij trapt altijd af op maandag, dus zeg maar.
Ja. Nou, gisteren was wel weer een voorbeeld bij Feyenoord dat de supporters eigenlijk de macht hebben bij bijna alle clubs. Want gisteren was natuurlijk die invasie in het stadion en die spelers gingen dan klappen. Ik dacht eerst van, is dit afgesproken? Want ze gingen best wel snel klappen. Maar ik snap eigenlijk ook wel, want dan kan je zeggen, ja, waar is de leiding om te zeggen dat het schandalig is en zo. Ik snap enigszins wel dat je daarvan afblijft, want je wil gewoon niet ze in je voortuin hebben en je wil niet bedreigd worden. Je wil gewoon niet zo door het leven. Dat kan echt je leven heel erg beïnvloeden. Nou, we hebben laatst bij United Liverpool.
Ja.
De invasie, een hele wedstrijd is daardoor afgelast. Die supporters heeft echt veel macht bij voetbalclubs. Ik vind ook dat voetbal voor de supporters zijn. Want je merkt het nu ook zonder supporters dat voetbal veel minder aantrekkelijk, veel minder leuk is. En de supporters maakt echt wedstrijden leuk. Alleen niet op deze manier en helemaal niet met bedreigingen en et cetera.
Nee, hoe wordt er in Rotterdam tegen aangekeken, Sinclair?
Ja, nee, dat wordt afgekeurd. Hè? Ook door Feyenoord supporters zelf wat daar is gebeurd. Kijk, er was van tevoren wel afgesproken dat de supporters naar het stadion zouden komen om eigenlijk een steun te geven in de richting van de play-offs. Hè? Die voor Feyenoord belangrijk zijn om te winnen. En dat er vuurwerk afgestoken zou worden. Ja, niet denken natuurlijk dat de supporters ook daadwerkelijk het stadion in kwamen. Mannetje op 40 à 80. Ja, en ik ben het met Kenneth eens. Ja, die spelers die krijgen nu heel veel kritiek waarom ze zijn gaan klappen. Maar ja, ik zou ook niet graag in die spelers hun schoenen willen staan. Want wat je zegt, hè, supporters hebben de macht.
Maar dat is ergens treurig dat het zover dus al gekomen is. Dat je dus niet meer uitspreekt, Arno. Omdat je dan al stilstaat bij de gevolgen.
Nou ja, dat is veel te treurig. En bovendien kun je altijd roepen dat het een geweldig legioen is. Maar dan moet je ook wel zien dat er dus een zwarte kant aan het legioen zit. Hè? Op het moment dat mensen met bivakmutsen een stadion binnenkomen. Er waren er nogal wat, dan weet je dat het foute boel is. Dan kom je niet met een vriendelijk gezicht de boel ondersteunen. Dan heb je hele andere plannen. Maar dat is een geschiedenis die gaat heel lang terug. Het is al vaker verteld. We weten dat
overigens niet alleen bij Feyenoord, hè?
Nee, maar wel toch vaak wel wat scherper bij Feyenoord. Hè? We weten dat natuurlijk vroeger mensen met een stadionverbod wel aan kaarten konden komen voor Europese wedstrijden. Omdat men toch op het kantoor bij Feyenoord dacht, het wordt me een beetje link. Ik zal ze toch misschien maar een paar kaarten toespelen. Ja, en dat zie je dus eigenlijk nu ook weer terug. Niemand die het heel zwaar veroordeelt binnen Feyenoord. Ik ben ook benieuwd of er nog iets mee gebeurt uiteindelijk met wat hier aan de hand was. Het kan niet, het mag niet, het moet niet gebeuren. Ik bedoel, steun je club op allerlei manieren, dat is geweldig. Maar dit was echt een paar straten te ver.
Maar ik zou het wel breder trekken dan alleen. Maar nu was het dan toevallig gisteren, ik noemde ook United. Nou, bij Ajax, bij die kampioenschap stonden ook 12.000 mensen. Voelde zich toch een soort van verplicht om toch naar buiten te komen. Omdat ja, je supporters
eisen dat min of meer.
Dat, dus dan doe je dat maar. Dus het is alleen gisteren was wel een voorbeeld van. Ik moet zeggen, het was opvallend hoe snel de spelers bedachten om te gaan klappen.
Ja.
Dus ik dacht toen ik thuis zat, dat, hey, is dit een soort van afgesproken of niet? En mijn vraag is ook, ja, wat had de spelers eindelijk moeten doen? Hadden ze dan alleen maar eindelijk naar staan te kijken?
Nou ja,
ik niet. En sommigen zeiden ook, ja, ze klapten. Dat was eindelijk, daardoor werd het snel weer rustig. Ik weet het ook niet.
Nou ja,
het leek heel.
Misschien wel eens iets te binnen. In het verleden heb je een Europese wedstrijd gehad bij PSV. Een jaar 15 geleden. Waar de supporters tegen Kaiserslautern. Jij was erbij volgens mij ook. Tegen Kaiserslautern.
Erik Gerets.
Ja, dat de fans het veld op wilden komen. Dus Erik Gerets als trainer. Gewoon naar het hek.
Hij stond daar.
En die stond daar letterlijk. Ook, maar ook tegelijkertijd de zeer boze toeschouwers toe te spreken.
Ja.
Ik zeg niet dat het gisteren.
Nou, ik moet zeggen, later.
Want er is natuurlijk ook nog vuurwerk en zo bij.
Ja. Later na de wedstrijd mochten wij dus ook het stadion nog niet uit. Ook de pers niet. En ook de spelers, want heel veel supporters stonden daar buiten. En toen zijn ook een paar spelers, en ook John de Wolf, zijn naar de supporters gegaan om met ze te spreken. Want er waren heel veel supporters echt gekomen om aan te moedigen, maar ook heel veel de onvrede, hè, tegen. Mm-hmm. En een nieuw stadion wat er eventueel.
Ja, dat stadion dat leidt tot enorm veel sentimenten. Dat was nu eigenlijk volgens mij bijna het belangrijkste. Ook de spandoeken, begreep ik, gingen vooral over Feyenoord City. Dat lijkt wel tot een kookpunt op dit moment in Rotterdam te gaan over dat stadion.
Ja. Het borrelt natuurlijk al heel lang. Supporters zijn ook al heel lang natuurlijk niet in het stadion geweest. Ja, dan zijn dit soort momenten die dan worden aangegeven.
Maar toch vraag ik me dan af, als je dit niet hard veroordeelt als club zelf, wat is dan de vervolgstap? Wat is dat?
Ja, maar ga maar in die schoenen van die mensen staan. Die, maar je weet ook...
Ja, maar Kenneth, als je het laat gaan, dat is mijn vraag. Maar, dat is een open vraag. Wat is dan de vervolgstap?
Ja, directie Feyenoord was onzichtbaar. Hè. Die hebben helemaal niet gereageerd. Nee. Stadion natuurlijk wel, maar Feyenoord niet. En dat heeft met te maken wat je zegt. Dat is een angst van laat ik me er niet mee bemoeien. Want of slecht voor mijn reputatie, of ze gaan me minder aardig vinden. Of de volgende stap is dat ze in mijn tuin staan. Dus dan laat ik het maar lekker aan Van Merwijk in dit geval.
Jan Van Merwijk, ja. Stadiondirecteur.
Maar dat is echt verschrikkelijk natuurlijk. Dat je dus ook als directie inderdaad dat standpunt eigenlijk niet kan innemen wat je zou willen. En dat je als het ware ook verschuilt nu in deze affaire. Ja, het is echt... ja,
aanklager betaald voetbal gaat natuurlijk een vooronderzoek instellen. Ja, dat is de kans toch weer aanwezig dat er of een geldboete of weer een sanctie, toch weer een straf. Ja. En daar is natuurlijk niemand bij gebaat.
En wat zou het kunnen zijn? Sowieso deze week... Oh, sorry.
Nou, er zal sowieso nog wel een tijd overheen gaan, maar dat zou het wel kunnen. Heel ironisch dat er straks wel weer publiek in het stadion mag. En dat er een wedstrijd zonder publiek
mag komen.
Speelt nog worden. Ja, in het uiterste geval, ze kijken natuurlijk ook naar geschiedenis, hè, zo'n eventueel schikkingsvoorstel. Nee, maar feit is gewoon dat dit soort acties... dat je hiermee de club die put.
Maar deze week heeft supporters wel een beetje van... van alle dagen natuurlijk, maar ook met dat... Kijk, in sport en voetbal is winnen en verliezen. Ja, dat zit dicht bij elkaar. En je ziet gewoon bij Den Haag dachting aanhoudingen toen ze degradeerden. Bij de Graafschap omdat ze niet wonnen van Helmondsport. 150 mensen in een grimmige sfeer in Doetinchem. Wat was de laatst?
Ik was er in beide gevallen
bij Den Haag.
Wat jij net omschrijft, er is totaal geen acceptatie meer
totaal
van het
niet.
Feit dat je in sport ook kan verliezen.
Nee, en het is wel... aannemelijk als je supporter bent, in dit geval van ADO, die niet zo'n goede selectie hebt en het rammelt aan alle kanten, is de kans wel groot dat je verliest en degradeert.
Ja, maar zo nuchter als jij nu beschouwt, zit de gemiddelde supporter er natuurlijk niet in. Die zien 2 jaar lang wanbeleid. Die zien
dat begrijp ik, maar nu lachen jullie dan een beetje om van, nee, maar dan is het wel oké, omdat je het niet nuchter beschouwt, mag je wel op de vuist gaan met politie,
begrijp mij niet verkeerd.
Vind ik best wel... heftig.
Nee, dat is knettergek zelfs.
Dat is heftig. Jij hebt ook gezien toen dat iemand begon te vechten met een politiepaard.
Met een politiepaard, ja.
Nou ja, maar is het geen probleem van de hele samenleving? Want met al die coronademonstraties zien we iedere keer dat de politie wordt aangevallen. Ja. We kunnen zo gek niet bedenken.
Dat is waar, maar ik moet zeggen, wij doen een voetbalprogramma. Ik ben van voetbal, ik wil het niet zo breed trekken. Want dat is wel een hele brede discussie. Maar gewoon, en zeker omdat winnen en verliezen, dat ligt ook heel dicht bij elkaar. Willem II, die op 1 doelpunt... Ja, en nu staan de supporters Petrovic toe te juichen. En als het niet was, ja, dan zal ze hem waarschijnlijk uitkotsen. En ja, een klein beetje nadenken is ook niet verboden, volgens mij.
Nee.
Dan heb je gelijk, in je emotie.
Helemaal eens. Je hebt gelijk een bruggetje naar het voetbal gemaakt. Want ik heb zelden 2 bestuurders gezien. Van Geel en Matthijs, die zo opgelucht waren na een laatste fluitsignaal.
Maar zij weten natuurlijk ook als geen ander. Ze weten precies de scenario A en scenario B. Kijk, in voetballen, wij denken toch van... Oké, we degraderen... Echt, kut, ego, helemaal kut. Maar dan zal wel een club mij oppikken. Maar ja, als je algemeen directeur, technisch directeur zijn, dan weet je precies wat het gaat betekenen als je in divisie lager moet spelen. Dus die opluchting was vrij groot.
Ja, dat gaat in de situatie ook over tientallen banen.
Ze hebben al een trainer weg moeten sturen, speelt allemaal mee. Dat was natuurlijk ook niet zo'n makkelijke beslissing nadat het een jaar daarvoor nog zo geweldig was gegaan. Dit was ook wel de vreemdste metamorfose van afgelopen seizoen natuurlijk. We mogen altijd zo'n lijstje voorspellen. Dat staat dan in de Football International.
Ik hoorde dat jij niet onderaan mee gaat.
Nou, dat is wonderbaarlijk, moet ik eerlijk zeggen. Want waar had ik Willem II staan? Ik denk, waarom zouden die minder presteren dan vorig jaar? Die hadden ongeveer dat elftal nog behoorlijk bij elkaar. Die zat ik gewoon weer keurig op plaats 6 of 7 staande. En dat gaat helemaal mis. En ik kan nog steeds niet eigenlijk... traceren waarom dat dan zo mis is gegaan. Waarom het ene jaar met Koster fantastisch gaat... en waarom Koster het een seizoen later totaal niet aan de praat krijgt. Nee. Ik bedoel, die kunnen wel een studie op gaan doen, hoor.
Maar dat is kwaliteit natuurlijk. Kwaliteit is... Kijk, als je kwaliteit hebt, ben je constant. En de kwaliteit van vorig jaar dus als team... Het liep helemaal. De spelers de volgende jaar gaan misschien denken... dat ze iets beter zijn dan ze eigenlijk zijn. Dus doen net iets minder. Spelers misschien met transfers die... Kijk, in Tresor was vorig jaar... Nou, de revelatie misschien wel van het seizoen.
Nou ja, die werd naar de toekomst.
Nou, dit jaar denk je van... kijk, Iataren is nog een grotere verval, als je zo wil noemen... van hoe hoog we hem ingeschat hadden en waar hij nu is. Maar dat is natuurlijk wel bijzonder. Maar ja, dat is wel... Ja, in clubs die rond die posities 7, 8, 9... Ja, die kunnen inderdaad vijfde worden. Maar ze kunnen inderdaad ook wel 15e, 14e woorden, dat luistert echt heel erg nauw.
Ja, Sinclair, is dat de algehele nivellering die je in de Eredivisie ziet? Dat het inderdaad tussen 6 en 17 zomaar kan verschillen. Dat Sparta bijvoorbeeld komt bovendrijven deze competitie.
Ja, dat ook heel veel clubs wat kleurloos zijn, hè, en wel tegenvallen. Ja, dan hoef je maar een goed jaar te hebben. Zoals
bedoel je Heerenveen toevallig? Nou,
nou niet alleen. Maar Heracles, PEC Zwolle, noem al die ploegen maar op. Die hebben toch maar heel weinig dit seizoen echt goede wedstrijden op de mat neergelegd.
Nou, hoe kleurrijk was Sparta dan dit seizoen?
Nou, heel kleurrijk. Die spelen heel goed voetbal. Niet elke wedstrijd, maar die hebben echt een fase echt goed voetbal gespeeld. En het mooie van Henk Vreese vind ik dat hij ervoor zorgt dat hij meerdere systemen in een bepaalde wedstrijd kan hanteren. Kunnen niet veel clubs. Ja, en Henk Vreese zei ook wel eens van, ja, overal waar we met Sparta kwamen was het altijd zo'n gezellig clubje. Ik wil gewoon dat ze na afloop zeggen, het is gewoon vervelend om tegen Sparta te spelen. En dat is het.
Dat is gelukt.
Het is heel vervelend om van dit Sparta te winnen.
Maar bedoel jij goed voetbal in de zin van ook strelen? Vind je van, hij heeft naar de kwaliteiten van zijn
spelersgroep... Voetbal. Heel realistisch voetbal. En bepaalde wedstrijden, want Sparta had al heel lang niet meer gewonnen bij Willem II, bij Twente, bij Groningen. Zelfs bij Heerenveen nog nooit gewonnen. Is dit allemaal dit jaar gebeurd? Ja. Tuurlijk komt ook wel door corona dat er geen publiek zit, maar... Ja, ze hebben maar heel weinig wedstrijden. Ook in topwedstrijden hebben ze dik verloren. In de Arena 4-2. Maar voor de rest tegen Feyenoord hebben ze een punt gepakt. Bij PSV gingen ze in de allerlaatste minuut ten onder. Dus ja, daar staat wel een team wat gewoon heel moeilijk te kloppen is.
Ja, met een goede keeper. Heeft twee zijn spelers ook beter gemaakt, vind jij?
Ja, vind ik wel. Ik vind het ook echt heel knap wat hij gedaan heeft. Haroui in nu twee seizoenen is echt een speler geworden die een stap kan gaan maken. Ik vind dat, ik moet eerlijk zeggen, Henk van Steen op de achtergrond, het aankoopbeleid, toen ik die spelers deze zomer eigenlijk zag, en ook op het begin van het seizoen dacht ik, verkeerd gegokt, weet je wel.
Waar had je ze staan, Arno?
Ja. Ik had ze niet zo heel hoog staan.
Arno is niet laatste.
Niet zo heel hoog staan.
Niet laatste.
Nee, niet laatste.
Mag jij meedoen, kennis?
Is alleen voor kennis.
Maar ik had het met Tie, die had bij Zwolle bijvoorbeeld natuurlijk echt al een mindere periode gehad. Pinto kwam van Fortuna. Nou, die heb ik zien spelen bij Fortuna. Dat ik dacht, wat doet die Luxemburger daar? Maar dat hebben ze wel goed gezien. Veel beter dan ik. Want Tie heeft een heel goed seizoen. Is ook weer zo'n vervelende speler. Altijd zonder bal, duikt de hoeken in, weet je wel, sleurt aan het elftal.
Ja.
En het geldt, er zit een beleid achter waarom ze bepaalde spelers gehaald hebben. En dat stoppen ze dus in de filosofie.
Beugelsdijk, Meijers lag ook niet direct voor de
hand. Ik moet eerlijk zeggen. Daar dacht je van, wat doen ze met die twee? Zeker Meijers, die was natuurlijk bij ADO al uit het elftal. Was al een beetje gebeurd. Nou, hij stond ook niet in de baas aan het begin van het seizoen, maar speelt de laatste weken, denk ik, maanden wel weer wat meer. Maar het middenveld is goed. Zweeds is ook zo'n vervelende speler die doelpunten meepakt. Die ook wel aardig kan voetballen. Dus het middenveld zit goed in elkaar. Keeper die natuurlijk gekomen is. Terwijl we heel veel dramatische ballenvangers in de Eredivisie hebben. Ook veel uit Duitsland. Blijkbaar als je een etiket op je hoofd hebt dat je keeper bent in Duitsland. Dan moet je naar de Eredivisie toe. Maar deze kan echt keepen. Ik vind het knap wat Versteeg gedaan heeft, maar ook wat Vreese gedaan heeft. Ik vind het wel verdiend hoor, dat ze die play-offs halen.
Maar er is ook een ander elftal gekomen dan van tevoren werd gedacht. Hè? Nou, die keeper is er dan in gekomen. Ja,
want ze wilden met Harouche toch beginnen het seizoen?
Niet? Nou, Harouche niet. Benjamin van Leer keepte.
Ja,
want Harouche was weggegaan en ja, die ging de eerste wedstrijd in de fout. Maar Wouter Burger werd gehaald. Daar werd wel van verwacht, nou, die zal als Feyenoord huurling zal veel minuten gaan maken. Garcouche is natuurlijk gehaald. Raakte weliswaar geblesseerd, maar dat was de beoogde spits. En zo is er toch een heel ander elftal uiteindelijk terechtgekomen. Met inderdaad Beugelsdijk en Meijers die eigenlijk voor de backup waren. Smeets is er uiteindelijk ingekomen. En wat Vreese denk ik ook goed doet, en natuurlijk heeft het ook met de resultaten te maken, is dat geen enkele wisselspeler, ook de Duartes en Beugelsdijk toen hij op de bank zat, Garcouche, Burger, je hoort niemand morren als ze ook op de bank zitten. En ze hebben allemaal hun waarde.
Smeets wel, hè? Ik herinner me nog dat ik een interview maakte na afloop, dat die was echt pissig en die ging weer met Vreese praten. Die trok wel aan de bel, maar oké, uiteindelijk is dat wel weer goed gekomen. Maar die vond het niet fijn dat hij een paar weken niet speelde.
Ik denk eerlijk gezegd niet dat de spelers veel beter of slechter is dan wat je ook daadwerkelijk denkt. Alleen Henk Vreese heeft het in een team gestopt op een bepaalde manier gaan spelen, waardoor de spelers individueel ook kon uitblinken. Waardoor je het gevoel hebt dat deze speler beter is dan dat hij daadwerkelijk is. Met veel ruimte is Beugelsdijk niet zo'n goede verdediger.
Nee, maar als je het compact houdt.
Compact houdt, dan kan hij een goede verdediger zijn. En dat geldt voor meerdere spelers. Kijk, Harouche, dat is toch die spits waar je bedoelt van Telstra?
Nee, Garcouche, van Telstra, ja. Reda Garcouche.
Als jij ver van de goal speelt, heb je daar geen enkele reet aan. Hij is namelijk super traag, alleen hij is, ik vind, ja, bombarder, net niet dat niveau, maar zo'n soort spits is hij. Dus als je rondom de 16 speelt, zou hij heel verdienstelijk kunnen spelen. Maar die is juist een speler, wat jij net omschrijft, die wel die loopjes doen en de actieradius hebt. Dus Ik vind dan in dit geval dat de trainer een team ervan gemaakt heeft. Niet zozeer dat de spelers goed zijn, maar de trainer heeft echt een goed team van gemaakt.
Maar het gevaar is, wat we net over Willem II hebben, dat iedereen volgend jaar met dezelfde selectie verwacht dat ze dit misschien ook weer... En dan kan het ook zomaar...
Nou, vooral als je denkt van nu gaan we lekker oogstrelen en nu gaan we lekker op de helft.
En dan kunnen ze ook gewoon wel weer onderkant...
Toch heb ik gevoelsmatig idee dat Vreese een trainer is die daar wel bovenop zit.
Ja, en Henk van Steen doet ook heel goed werk daar op de achtergrond. En ze zijn ook al heel erg bezig met het elftal inderdaad te versterken, hè, om niet op hetzelfde niveau te blijven.
Ze hebben al 2 jaar het elftal om moeten bouwen. Ze hebben 2 jaar toch het elftal in de zomer wel weer op een aantal plaatsen moeten aanpassen.
Maar dat gebeurt toch bij iedere binnenmotor bijna.
Goed, bijna wel. Hè. Je kunt niet jaar in jaar uit met dezelfde...
Haroui gaat weg. Mijnans, die komt er wel. Haroui gaat natuurlijk weg.
Mijnans ook, ook een speler die beter geworden is.
Okoye zijn ze toch ook bang dat die Sparta gaat verlaten. Ja, en dan moet je wel...
Maar dat maakt niet zoveel uit. Dat heeft Van Steen ook altijd wel geroepen. Als wij daar 1,5-2 miljoen voor kunnen krijgen, dan gaan we weer herinvesteren. En dan zorgen we wel weer dat het niveau
dat is natuurlijk
wel blijft.
De hele verdienmodel bij clubs, ook zoals bij VV, bij Kakomakis en zo. Kijk, en de veelgehoorde kreet is dan van, als we dit team bij elkaar kunnen houden...
Maar dat kan niet.
Nee, natuurlijk.
Zo simpel is het.
Maar bij geen enkele club hier in Nederland.
Nee.
Dat is ook niet erg.
Even terug naar het voetballen. In West met de borst vooruit, schat ik zo in. In Zuid met bibberen richting de play-offs. Kan je het zo omschrijven?
Ja, nee, absoluut. En,
Feyenoord Sparta.
Ja, en bij Sparta zit de spirit erin. Die hebben lang niet in de Kuip gewonnen voor de competitie. 99 voor het laatst. En ze hebben echt het gevoel, als er een kans is, dan is het nu. Ze hebben wel flink gefeest na de terugkeer.
Had je niet dat het gevoel dat ze net iets te blij waren?
Dat is toch een beetje...
Nee, dat is zoals van, nou, we hebben het gehaald.
Vaak zie je dat, hè? Dat dan het ultieme moment dat er gefeest wordt. Aan de andere kant, zou Henk Vreese zeggen, vlak voordat ze promoveerden, toen bij de Graafschap zijn ze nog een week naar Ibiza geweest. En toen wij als pers iedereen zei, hoe is dit nou in godsnaam mogelijk, vlak voor je belangrijke week. En uiteindelijk promoveerde Sparta. Dus wie weet helpt het wel, maar ik zag wel iets te veel flesjes bier en worstjes afgelopen. Wat was gisteren op het kasteel naar aanleiding van het behalen van de play-offs?
Ja, over die play-offs gesproken, daar gaat Emmen moet het vege lijf zien te redden. Dat zou je denken, moet wel kunnen toch? Tegen NAC, daarna NEC of Roda?
Emmen is favoriet tegen NAC. Dat is NEC Roda volg ik minder in de eerste divisie. Dat lijkt me...
Beide in de subtop geëindigd.
Nee, maar ik vind toch zo'n finale Emmen over één wedstrijd...
Ja, maar 2 keer thuis met publiek.
Ja, nee, dat is een voordeel. Ik bedoel, zij hebben een voordeel.
Voor Marno. Emmen is echt een bloedvorm. Nee, dat ben ik echt. Emmen speelt echt goed voetbal. Emmen speelt echt...
Gisteren tegen die waren zo zwak dat VVV...
Dat weet ik.
Daar kun je
dat
geen zinnig woord over zeggen.
Nee, oké, maar dan kunnen we de wedstrijd dan... Die hebben kwaliteiten die andere teams echt niet hebben. Alleen, je hebt niks te verliezen als NAC. Je hebt niks te verliezen als NEC.
Ze zijn zwaar favoriet in die finale. NEC en Roda lijken mij 2 ploegen. Roda zeker, die op de counter willen spelen. Die gobbel zag ik er een paar keer aardig vandoor gaan.
Heel veel Roda. Het is echt een wonder dat ze van de Graafschap heeft gewonnen.
Ja, dat is het.
Maar goed, dat is Emmen is favoriet. Dat is natuurlijk zo helder als wat. Maar aan de andere kant, we gunnen het Emmen. Emmen was een beetje de favoriet van de Eredivisie onderin. Nu realiseer je ook weer wat er allemaal in de Eerste Divisie zit. Hè? Want NEC, gewoon een grote club. Hè? Eigenlijk ook goed als die in de Eredivisie zitten. Roda, geweldig stadion daar in Limburg. Mogen eigenlijk ook wel naar die Eredivisie. Dus,
Er zit ook weer wat financiers achter. Sorry dat wij er nog over
zijn. Al die dingen. Sparta zeg je altijd, toen ze op het punt van degraderen was altijd... Nee, dat is een Eredivisiewaardige club. Ja. Maar beleid, prestatie, dat bepaalt of je inderdaad bij de grote jongens mag komen. Dus ga maar uitvechten. En dan, ik vond de play-off toen ik voetbalde, vond ik vreselijk toen het geïnteresseerd werd. Maar nu als neutraal toeschouwer, is het fantastisch.
Geweldig. Maar wel volgend jaar toch ook gewoon, laten we hopen dat corona dan naar de achtergrond is, maar toch ook gewoon over één wedstrijd spelen.
Nee, hoe meer van die wedstrijden, hoe beter. Uit en thuis met publiek.
Nee.
Maar dat vind ik zelf ook. Het is toch los van de kijkzijde.
Tempo erin houden.
Ja, schijn dat toch uit. Het is toch leuk over 2 wedstrijden. Die gaat toch ook niet de halve finales van de Champions League besluiten?
Maar moet je niet alleen over de finale dan?
Ik vond die Champions League ook fijn, hoor. Toen die gewoon afgesloten werd.
Eén wedstrijd, helemaal mee eens. Eén wedstrijd, de hoogst gerangeerde club in de competitie speelt thuis. Dan heb je die voordeel, 100%. Veel spannender.
Goed, de vergoeding van Perez wordt ingekort, met minder wedstrijden. Ik reed gisteren van Venlo terug naar Den Haag, waar ik woon. En toen hoorde ik op de radio Erwin van der Looy, toch wel opmerkelijk. Ja. Die zei over die selecties, wij moeten de selectie eerder bekendmaken dan het grote Oranje. En de spelers die nu geselecteerd zijn in de voorselectie van het grote Oranje, waaronder dus Koopmeiners, Gakpo en Timber, gaan dus sowieso niet naar het jeugd-EK. Dat was mijn uitleg. Dan zijn die 3 dus zeker van de plek. Of
Ja, maar dat
mis ik iets?
Nee, je mist helemaal niks. Dat kan de enige uitleg zijn. Want als later zou blijken dat dat niet klopt...
Is het niet opmerkelijk dat hij dat überhaupt vertelt dan in zo'n radio-uitzending? Want iedereen kan 1-1 bij elkaar optellen.
Ja, nou ja... Dat stond van de KNVB.
Wat?
Dat wat je net zegt, dat de 24e moet de...
Nee, die data van die selectie. Maar dat het zo gesteld werd dat Koopmeiners, Gakpo en Timber dus... met z'n drie eigenlijk zeker zijn van het grote EK.
Ja, dat zei hij natuurlijk niet. Dat blijft onze conclusie wel. Ja. Maar hij legde de procedure uit. En die procedure was zo waterdicht. 21 mei volgens mij Jong Oranje inleveren. Nou ja, daarna 24. Was natuurlijk...
24 mei,
okay. Dus dan ontkom je daar niet aan. Alleen zei hij, toen die vraag ook werd gesteld... die werd ook aan hem gesteld. Van, ja, nee, maar Frank de Boer en ik hebben dat allemaal niet op elkaar afgestemd. Dat klonk een beetje gek, want het is helemaal niet erg. Ik bedoel, er is niks verdachts aan of verkeers aan als je natuurlijk dat wel afstemt. Dus als Frank de Boer zegt, ik wil Timmer erbij, Gakpo erbij en ik wil Koopmeiners erbij. Ja, dan moet je tot de conclusie komen. Dan gaan ze ook bij die 26 namen.
Ja, want je laat ze niet twee dagen trainen en stuurt ze op vakantie. Dat ze de jeugd en
dat
niet missen.
Nee, dat zou wel bijzonder zijn.
Dat zou heel raar zijn.
Nee, dus dat is ook zo. En die jongens hadden het zelf ook niet door. Dat was wel grappig, hè? Ja. Die interviews. Want die knapen wisten echt niet dat het zo in elkaar zat organisatorisch. Die dachten nog van, gaan we niet naar het ene EK, dan gaan we nog naar het andere EK.
Dat ze dachten sommige dagen ze allebei. Want sommigen dachten dat je allebei kon. Koopmeiners sprak dat uit. En Frank de Boer heeft ook gezegd, nou, in enkel geval kan dat. Maar dat kan dus niet.
Nee, zoals ik het gisteren beluisterde.
Tenminste, of de 24e wordt bijvoorbeeld Koopmeiners wel bij de EK-selectie voor de jeugd toegevoegd. Maar ook bij de grote. Dat kan dus.
Nou ja, het gekke is, we hebben het trouwens ook...
Maar zijn jullie blij met de selectie als pers? Want jullie hebben wel een vinger in de pap gehad. Als je een beetje de...
Nee, maar daar gaan we zo meteen middels prikkelende stellingen.
Is dat te weinig tijd voor omdat...
weinig tijd, prikkelende stellingen. Dan doen we na de onderbreking nog één dingetje uit de actualiteit erbij pakken. Het publiek is dus weer welkom. Wordt een beetje gemord dat het oneerlijk zou zijn. Maar dat hebben de clubs allemaal al in juli vorig jaar afgesproken, toch?
Ja, maar het is wel zo. We hebben één ronde gehad in de competitie ineens met het publiek. En daar heb je inderdaad voordeel bij als het een week later niet kan. Hè. De andere ploegen mochten een week later thuis niet met het publiek spelen. En nu is er natuurlijk toch wel weer een voordeelaspect aan als je er thuis speelt. Je kunt wel zeggen, we spreken het af. Ik had er nu met alle respect geen moeite mee gehad als gewoon die laatste week ook zonder publiek gespeeld werd. Okay.
Maar dat gaat dus niet.
Altijd met publiek als het kan.
Zometeen gaan we het seizoen doornemen. Dat doen we middels prikkelende stellingen. Tot zo. Deel 2 van Voetbalpraat, het seizoen doornemen en toch ook nog een klein beetje actualiteit doen we aan de hand van stellingen. Want dat doen we altijd kennen als het seizoen een beetje op zijn einde loopt. In ieder geval het reguliere seizoen is afgelopen. Stelling 1, heren, jullie hebben erover na kunnen denken. Het ontbreken van Ryan Babel in de voorselectie van Oranje is vreemd.
Ik vind van wel. En sowieso ook omdat er zit een aantal spelers bij die nog nooit erbij geweest is. Babel is er altijd bij geweest. Ik vond ook zeer respectloos, zoals het werd altijd genoemd door Babel, was dan ja, Babel of Vincent Schildkamp. Zou niks uitmaken, vind ik zeer respectloos. Eigenlijk richting Babel, die eigenlijk nog, volgens mij heeft hij 80 interlands.
Ja, gaat wel die kant op, ja.
Hij kan toch wel voetballen. Hij laat nu ook zien in Turkije. Ik zie het
maar wel. Dit heeft toch niks met Babel te maken, met alle respect. Want ik bedoel, Babel is geen mindere voetballer. Maar het heeft toch met de ontwikkeling van Gakpo te maken. Ik bedoel, hij kiest
ja, maar
ervoor.
Er zijn toch ook andere spelers die heel lang niet speelt bij hun club. Babel was altijd van, ja, Babel, daar kan je niet eens goed iedereen meenemen.
Ik wel, maar hij kijkt toch gewoon, hij wil toch alle posities dubbel bezetten.
Je mist even één, volgens mij wel belangrijk detail, dat het namelijk bij Babel ook ging om de, los van dat hij best wel aardig kan voetballen, en dat ook vaak heeft laten zien, ja, Frankrijk en Duitsland kan ik me nog herinneren, maar de senioriteit in de kleedkamer werd ook vaak nog bij.
Dat weet ik wel, maar daar heeft Frank de Boer dus blijkbaar een afweging in gemaakt, dat hij die senioriteit, waar hij echt van gezegd heeft, ook pas nog in een uitzending hier volgens mij, dat hij die waardeert. Heeft
dan
hij dat
dan
toch...
is het toch juist gek?
Nee, want hij heeft het afgezet tegen de technische kant. Ik bedoel, hij heeft in Weghorst heeft hij een extra spits bijgehaald. Dus hij heeft daar voldoende mensen. Babel heeft daar natuurlijk ook wel zijn rol vervuld. Aan de linkerkant is Gakpo doorgekomen als zijn tweede positie, tweede speler voor die positie. Hij heeft hem gewoon niet nodig.
Maar
hij heeft
je mag geen iets meer spelers nodig. Meenemen. En dan vond ik het vreemd. Ik moet zeggen, ik vond de uitkiezing van Babel altijd wel lachwekkend. Dat hij altijd er nog bij zat. Ja. Want ik vond dat bijvoorbeeld al Weghorst eerder een kans had moeten krijgen. Maar als je dan de bondscoach elke keer beluisterde hoe belangrijk die was. En eigenlijk was dat ticket al verzekerd. Nou, verbaast het me dat hij was afgevallen.
En toch, en ik hoorde het zelf niet, maar Jeroen Elsoff, collega, die zei tegen mij na dat interview. Waarin hij dus eigenlijk wel aardige dingen zei over Babel. Zei, hey, Ik denk eigenlijk dat hij niet meeneemt op grond van wat hij toen daar zei. En dan heeft hij heel goed eens de regels doorgeluisterd. Ik niet. Ik haalde dat er niet uit. Maar dat valt dan wel op. Maar het is toch, vergeet even de geschiedenis. Hè. Je gaat nu naar een EK toe. Dan is het toch, snijd toch hout wat ik zeg. Je hebt spitsen voldoende. Je hebt man aan de linkerkant voldoende.
Ja, maar de hele
rest. Wil jij Gakpo thuis laten?
Nee, natuurlijk. Ik ben een groot voorstander van Gakpo. Maar je hebt 26 spelers. Babel is superbelangrijk. Strootman is superbelangrijk voor het elftal. Dat wordt gezegd. Zelf Beurtje van Dijk zegt dat Strootman eindelijk de aanvoerder is van het Nederlands elftal. Maar Strootman, oké, laten we dat even bij de beschouwing. Maar er zijn nu een aantal spelers die nog nooit bij het Nederlands elftal is geweest. Die gaan gelijk mee naar een eindtoernooi. Kijk, ik was verbaasd.
Jij zet het dan vooral af tegen bijvoorbeeld El Ghazi of Bergwijn. Die speelt dan wel vooral aan de rechterkant.
Andere positie.
Ja, maar die spelen niet.
Ook een buitenspel. Nee, El Ghazi wel.
El Ghazi wel, maar Bergwijn speelt nul. Nee. Kijk, nu valt het nog 8 af. Dus je weet
maar die gaat ook
hoe
afvallen.
Dat precies gaat lopen. Ja, maar dat weet je niet. Maar wel voor selectie. Ik snap wel de redenering van als je al besloten hebt om niet mee te
maar
nemen.
Maar dat zei hij toch ook? Dat was heel netjes.
Nee, dat is heel netjes. Ja. Maar dat die helemaal niet meegaat, vind ik opvallend. En er zijn heel veel spelers nu die... Kijk, Wout Weghorst, toen hij niet geselecteerd werd, was hij nog beter in vorm. En nu is hij fantastisch bezig blijkbaar en wordt hij wel geselecteerd.
Maar heeft het...
Babel...
Maar Kenneth, een bondscoach en Frank de Boer die is toch niet dom? Die heeft toch, die weet toch hoe hij wil spelen? Die maakt plannen. Die werkt denk ik met twee systemen. Die heeft in zijn achterhoofd nu dat hij in een spits wel eens met Luc de Jong zou kunnen spelen. En met Memphis aan de linkerkant. Als je met Luc de Jong speelt, heeft hij dus wel een vervanger daarvoor nodig voor die positie. Dan is Weghorst daar heel erg geschikt voor. Ik bedoel, zo maak je toch een selectie als bondscoach. Dan is dat toch allemaal niet onlogisch.
Ik vind het heel opvallend dat spelers die eigenlijk de hele cyclus meegemaakt hebben. En dan op het laatste moment, zeker als je die dingen...
Maar er is wel een andere bondscoach gekomen.
Ja, maar sindsdien is...
Ik denk met Koeman dat hij wel die plaats...
Sindsdien is Babel toch ook alleen maar geroemd om zijn... Zowel dat hij kan voetballen, maar ook zeker voor zijn rol in, het, in de kleedkamer.
Ja.
Dat vind ik heel opvallend. Ik vind het echt heel opvallend.
Hij is er dus niet bij. Wel een stuk of 6, 7 jongens die op de rechtsbackpositie kunnen spelen.
Ja, wel veel, hè?
Dat was vrij veel.
Ja, gaan ook wel een paar afvallen, denk ik.
Ja.
Nou ja, waarom gebeurt dat? Omdat het wel een matig bezette positie in het Nederlands elftal is. We hebben daar veel mensen geprobeerd. Dumfries haalt daar zeg maar het hoogste niveau, maar toch vaak ietsje minder dan bij PSV. Dus daar hou je twijfels. Alle anderen die er gespeeld hebben, Tete de laatste keer kreeg een kans, zag er eigenlijk niet uit. Hatenboer heeft gespeeld, zag er eigenlijk niet uit. Dus hij is daar wel aan het zoeken. Nu met Timber erbij heb je een speler die kan daar spelen, kan ook centraal spelen. Dat gaat de boel wel op zijn kop zetten. Ik denk alleen dat hij, waarom heeft hij er relatief veel? Omdat hij daar ook weer denkt van, neem ik een wingback mee als ik wel 5-3-2, 3-5-2 ga spelen. Dat zal zijn twijfel zijn. Dus dan zou die Karsdorp bijvoorbeeld kunnen meenemen. Of Hatenboer als wingback.
En Tete zou dan afvallen?
Ja, maar hij vindt hem verdedigend wel sterk. Maar dan zou Tete kunnen afvallen. Dan zal dus Karsdorp eventueel afvallen als een van de twee wingbacks. Veldman hebben we nog. Die kan op twee posities spelen. Kan ook afvallen. Want je hebt centraal Timber erbij. Je hebt Ake nog over. Dus hij kan daar wel moeiteloos 3 mensen schrappen. Zonder dat hij in de problemen komt. Dus
ja, als je die selectie ziet. Wat zijn er veel spelers dat het om het even gaat. Wie je meeneemt.
Is ook zo. Maar blijft er leuk.
Er zijn 5 of 6 echt goede spelers. Die echt dit Nederlands elftal moeten gaan dragen. Waarvan 1 nog afgevallen is vanwege zijn blessure. Virgil van Dijk. En nu is hem bekijken hoe Daley Blind. Hoe snel dat gaat gebeuren. Ja. Maar jee, wat zijn er veel spelers waar je... Even lang discussie ook aan hebben. Neem je nou Kaarsdorp of Hatenboer mee? Ja, nou. Who cares bijna, weet je wel, de een of de andere. Ja, dat, dus, ja. Misschien is Nederland zelf toch niet... Ja, je moet ook niet verwachten dat ze zomaar even Europees kampioen
worden. Maar niemand verwacht dat toch wel.
Nederland is dat wel, toch? Voor het toernooi is toch al...
Dat begint ongeveer in de week voordat we gaan...
Dat leeft nu niet zo.
Tot die tijd gaat dit gezelschapsspel. Wie gaat er mee? Als die selectie bekend is, had hij niet dit en had hij niet zus. Dat gaan we nog wel een paar keer doen.
Dat is ook wel leuker van op zich.
Zeker. Gisteren had jij een aardig gesprek in algemene zin met Dick van Egmond over de VAR, de Video Assistant Referee. De stelling is, het gebruik van de VAR is dit jaar verbeterd ten opzichte van de voorgaande jaren.
Dus dat de VAR beter is geworden dan vorig jaar? Of...
Ja, beter ingezet, beter mee omgegaan?
Ik vind dat de VAR, ik vond een heel mooi voorbeeld bij Chelsea-Leicester dit weekend.
FA Cup finale.
Wordt gescoord en iedereen gaat uit zijn dak en dan op in, ja, wat is het? Wordt het afgekeurd omdat het bij het spel is. En ik zeg ook regels zijn regels. Alleen je moet ook zo nauwkeurig kunnen weten. Is de bal op dat moment vertrokken? Dan is die 1 milliseconde later. Dan is het geen buitenspel. Nou, ik vind dat juichen, uitgesteld juichen. Of in dit geval gelijk juichen. Een beetje de ziel uit het voetbal haalt. En ik vind ook dat er eindelijk nog meer discussies gekomen. over beslissingen.
Het ging allemaal een buitenspelgeval.
Dat was je vraag niet.
Maar... Het ging over een buitenspelgeval. Ja. Maar Van Egmond zei gisteren, er zijn 250 momenten geweest in de Eredivisie waar we de lijnen in hebben moeten zetten om te bepalen of het wel of niet buitenspel is. En dat is in twee gevallen, is dat niet helemaal goed gegaan?
Nou, die twee gevallen was Twente, Groningen en Davy Klaassen met Ajax, toen je met de blote oog kon zien dat er geen buitenspel was, maar omdat de grensrechter gevlakt had, moest je hem afkeuren.
Ja, maar dit is toch ook een beetje een gevoelskwestie. Want jij zegt het haalt het ziel uit het elftal, maar uit het voetbal. Maar heb jij het idee dat voor je gevoel de VAR wel of niet beter wordt ingezet?
Ja, ik zie wel een verschil tussen voor en na de winterstop. Er is duidelijk is het bijgesteld in de winterstop. Hè.
Met name op de hensregel?
Ja, nee, de VAR was voor de winterstop enorm trigger happy. Hè. Die zaten echt voortdurend op die knop te drukken. Daar werd iedereen een beetje gek van. Dat is na de winterstop sowieso wel verbeterd. Weet je, we hoeven niet meer te praten over wel of geen VAR. Dat is een onzinnige discussie, want we hebben dit jaar ook weer een paar keer geen VAR gehad. Interlands, belangrijke momenten.
Europa League.
Precies, en dan zie je hoe fataal het is dat er geen VAR is en dat je aan het zoeken bent. Hè. Ik bedoel, we kunnen heel veel voorbeelden nu noemen dat het niet goed ging. Hè. Onlangs nog omdat ze de regels niet goed kennen enzovoort. Er is echt nog veel op aan te merken. Laat het misschien 5% beter zijn dan het jaar ervoor. Hoop dat maar. En hoop dat het elk jaar beter wordt. Zie je het aan Engeland, waar ze achter ons aanlopen. Nou, die zijn helemaal gek geworden dit jaar van die VAR. Ja, het zal een jaar later waarschijnlijk wat beter gaan. Maar er is geen weg terug. En we zijn allemaal nog wel zoekende. Waar zet je die VAR nou precies op in? En waar moet hij eigenlijk wegblijven? En
ook maar dat illusie verandert dat nog wel. Alles gaat oplossen. Geen discussie meer aan de koffietafel krijgt. Die moet je wegnemen. Nee.
Die is nog een meer.
Maar met name dat Hens is ook geen touw. Zelfs voor verslaggevers is er soms echt geen touw meer aan vast te knopen. Dat de ene scheidsrechter hem weer wel geeft, de andere weer niet. Laatst met Nijhuis bij Sparta Vitesse. Ook heel veel discussie in de perskamer na afloop. De ene vindt het wel een penalty, die andere niet. En de ene scheidsrechter past het
geen
wel
penalty
toe.
Vond.
Er waren mensen.
Heb je iemand gevonden die
de familie Nijhuis
zelf? Ja, inderdaad.
In de perskamer. Goed, de volgende stelling leg ik even bij Sinclair neer. Als advocaat de play-offs wint.
Maar even kijken met de VAR. Het blijft kwaliteitskwestie. De VAR gaat inderdaad niet weg. Maar de scheidsrechter moet beter worden. Maar de VAR moet beter worden.
Met alles. Dat is met scheidsrechters, met VAR, met voetballers, met alles.
Nou, analisten zitten al op dit niveau.
Dat is een slecht voorbeeld.
Dat kan echt niet.
Ga ik verder met de volgende stelling?
Ja, is goed.
Leg ik bij Sinclair neer. Als advocaat de play-offs wint, dan heeft hij het goed gedaan.
Ben ik niet mee eens. Want Feyenoord heeft echt een straatlengte achterstand op Ajax. 29 punten, dat gebeurde ook toen Feyenoord onder Mario Been tiende werd. Ook 29 punten achter op de koploper. Ja, en als je ook gewoon ziet, er is weinig ontwikkeling denk ik geweest. Heel veel spelers die hun niveau niet hebben gehaald. Dan hoef je dat niet alleen op de coach af te roepen. Maar het feit is wel dat we weinig goede wedstrijden op één hand kan je ze denk ik tellen. Ja, en ik denk wel dat Feyenoord dat er wel meer in had gezeten dan die vijfde plek.
Ja, doe je die mening?
Nou, je kan niet zeggen dat als ze straks de Conference League ingaan, dat het seizoen natuurlijk dat advocaat het goed gedaan heeft. Nee, ik bedoel, het enige wat ze voortdurend aan het doen zijn, is de schade beperken. Dus als je straks dan die Conference League haalt, dan heb je nog de schade een beetje beperkt. Maar het is een heel waardeloos seizoen voor Feyenoord, dat iedereen heel snel wil vergeten. Het is rommelig geweest, er was geen lijn in te bespeuren, spelers zijn niet beter geworden. Advocaat werd langzamerhand natuurlijk ook wat ongeloofwaardiger met zijn keuzes door die drie spitsen op de bank te zetten en dan Lins in de spits te zetten. Het is echt een afschuwelijk seizoen voor Feyenoord en dat helpt een heel klein kaartje voor de Conference League echt niet veel bij.
Maar niet zo heel lang geleden wonnen ze, verloor ze in ieder geval niet iets van, was het 24 keer op
26 wedstrijden op rij.
Dat is wel 8 nederlagen geleden, Kenneth.
Ja, het is ook maar...
Daar zaten wel weinig topwedstrijden
tussen. Ik heb het altijd over een dagvers product.
Ja, nee, maar ik ben het enig met jullie eens dat ik vind Feyenoord ook niet. Feyenoord is alle kanten opgegaan dit seizoen. En wanneer je dacht van oké, Ajax uitdacht, nou, nu lijkt het wel ergens op. Nou, dan was het weer helemaal niks. En echt, het is gewoon helemaal de energie uit het elftal gezogen.
De doelstelling begon met lang meedoen om de titel. Mm. Toen werd het proberen tweede te worden. Op een gegeven moment werd het rechtstreeks Europees voetbal halen. Nu moeten we wel blij zijn als Feyenoord via
de meedoen om de titel, dat moet de Feyenoord eigenlijk niet gaan roepen. Ze lopen zo ver achter financieel en ook gewoon talenttechnisch, zeg maar, van wat er doorkomt en wat ook. Want dat is ook een van die problemen nu van Feyenoord. Hoe nu? Wat voor toekomst heeft dit elftal voor volgend seizoen?
Nou ja, als er geen geld is, is het heel ingewikkeld. Want normaal gesproken, als je geen geld hebt, dan moet je spelers beter maken, kapitaal creëren, doorverkopen en weer investeren. Ja. Alleen, dat hele traject is nu niet te bewandelen. Of
nou, we hebben wel gezien natuurlijk, hè, ga ik weer naar dat jaar met Mario Been. Daarna verwachtte ook helemaal niemand er wat. Kwamen er heel veel jonge talenten. En iedereen dacht, Feyenoord heeft die talenten niet. En uiteindelijk het jaar daarna onder Koeman met een paar gehuurde spelers. Met Guidetti en we hadden nog wel wat noodgrepen. Wist Feyenoord toen ineens heel verrassend voor de dag te komen, ja, tweede te worden.
Gaan we zien.
Er gaat wel weer een nieuw elan komen in de zin van een nieuwe trainer. Ja. Veel jonge jongens gaan er weer terugkomen, de jongens die zijn uitgeleend. En dan willen ze een paar gerichte aankopen doen. En dan moet Feyenoord in ieder geval stapje voor stapje zetten om in ieder geval weer terug te keren in die top drie.
Kenneth, ja, als kenner van de keukenkampioendivisie. Go Ahead en Cambuur zijn een aanwinst voor de eredivisie.
Weet ik veel.
Nee, heb je ze helemaal ook niet vrolijk geworden van hoe Cambuur...
Ik heb dat helemaal niet zo heel veel gevolgd. Dus ik weet niet waarom je mij die vraag stelt.
Nou ja, het is een stelling. Je hebt je voorbereiding. Je hebt de hele middag naar Cambuur en Go Ahead zitten kijken.
Nee, dat heb ik niet gekeken. Nee. Iemand anders die daar...
Nou, ik kan al niet zinnen zo zeggen, Kenneth.
Nou, ga maar.
Hey, ga maar, Arno.
Cambuur is gewoon echt een goed voetballende ploeg in de eerste divisie. En dat kon je ook zien aan de ranglijst. En vorig jaar ook. Dus die hoef je niet zoveel te doen als die de boel wel een beetje bij elkaar halen.
Maar ja, Muren gaat weg met zijn 38 doelpunten.
Nou ja, die was superbelangrijk. Dus dat is een hap goals weg, heb je allemaal gelijk. Ik denk echt dat die hadden een vrij jong elftal. Die hebben veel jeugdspelers bij AZ in het verleden opgepikt die het allemaal goed doen. Maar Go Ahead bijvoorbeeld is al wel weer een fractie minder. Maar dit is voor de voetballiefhebbers toch ook een beetje. Ik bedoel, Cambuur, Go Ahead, dat zijn clubs, daar houden wij van.
Ja, daar gaat de nostalgie wel vanaf, ja.
Absoluut nostalgie, daar gaan we heel graag heen. Allebei een
stadion. Is heel gevoelig voor nostalgie.
Ja, nou, helemaal niet, denk ik. Nee, heeft hij niet, hè? Wij wel. Cambuur had eigenlijk een nieuw stadion moeten staan. Zij is al jaren mee bezig, dat is dan niet gelukt. Maar ik ga er wel met plezier heen.
Ik heb trouwens wel de laatste wedstrijd gezien tegen NAC van Cambuur. En je hebt gezegd, Muren gaat werken met 38, geweldig. Die speelde zo slecht. Hij maakte twee goals. Twee echt goede goals. Je krijgt daar zoveel kansen in die wedstrijd. Ik weet niet of dat elke week zo is.
Dat is iedere week zo, wel. Ja, klopt.
Nou ja, als je dan een klein beetje goals kan, weet je, een goalgetter bent, nou, dan maak je echt veel goals. En dan is echt maar de vraag of, want ik hoorde dat Utrecht misschien, of die van Zeumer was van gecharmeerd. Het is maar de vraag of hij daar boven de 6
bij NAC en Sparta in de Eredivisie ook niet echt laten zien. Hè? En bij AZ ook niet.
Hij heeft in de Eredivisie niet echt heel erg goed gevoetbald nog. Hij past inderdaad hier niet heel goed.
Ik zag een goede nummer 20. Hij gaf twee mooie steekpases. Nummer 20 van Cambuur.
Oerat Mangoen bedoel jij? Donker jongen middenveld?
Nummer 20 in ieder geval.
Ja, dat weet ik niet. Maar ik heb die spelerslijst niet...
Maar jij noemt toch in technisch middenvelden die hele mooie...
Weet je wat wij gaan doen? De volgende stelling erbij pakken. Daar kan je wel op antwoorden, schat ik zo in. Koopmeiners is een versterking voor AS Roma. En Wijndal is een versterking voor Ajax.
Roma hebben we natuurlijk gezien. Tegen Ajax vond ik niet zo heel goed. Dus Koopmeiners zou daar wel... Ook omdat ik denk ook Italiaans voetbal wel goed bij hem past. Want dat wordt heel gegroepeerd spelen. Hij heeft natuurlijk niet de grootste actieradius en de grootste snelheid. Dus ik denk dat hij daar in de Italiaanse competitie heel goed zou kunnen passen. In dat iets wat afwachtende voetbal.
AS Roma is ook een beetje subtop. Hè? We zien toch veel Nederlanders met Schouten. We hebben het ook toch met Karstorp gezien. Dat soort jongens zich toch wel knap staande kunnen houden.
Schouten is goed. Jij zegt subtop, maar ik heb het idee dat hij... Die top in Italië ook niet zo heel lastig aan te vallen is. Het is niet zo dat de Napoli's en de Milans van deze wereld nou weergeloze elftal hebben.
Ja, het was wel een tijd zo met Juventus. Die waren natuurlijk met kop en schouders.
Precies, maar nu zijn nu ook teruggevallen.
Die zijn nu minder en nu is dat makkelijker. En Roma heeft begin van het seizoen er wel een beetje tussen gestaan. Want die zijn natuurlijk ver teruggezakt. Speelt trouwens wel dit seizoen in de Serie A aanvallend voetbal over het algemeen. Maar ik ben het wel met je eens. Ik bedoel, ik ben wel heel blij voor hem dat hij niet naar de Premier League gaat. In een waanzinnig hoog tempo wordt
dat vermoord. Dat moet sowieso, denk je niet, sowieso Nederlandse spelers moeten daarmee oppassen.
Sommigen halen het, maar het is ook gewoon de sterkste competitie in dat opzicht. En in Italië is het niveau lager, tempo ligt lager. Ik denk dat hij in Duitsland tot een bepaald niveau ook zeker wel had kunnen spelen. Maar ik denk dat Italië voor hem wel heel geschikt is.
Ja, dus ik zat ineens te denken,
een schitterende middenveld. 15 goals heeft hij gemaakt.
Ja.
Dat is echt veel.
Ja, wel 9 strafschoppen, dacht ik.
Ook nog een paar gemist.
Ja,
strafschoppen of 3.
Wijndal, jij zit nogal in het Alkmaarse. Is dat reëel dat hij naar Ajax gaat? En zo ja... Is dat logisch als opvolger van Tagliafico?
Ja, in beide gevallen. Ja. Nou ja, de tweede meer jaar dan het eerste. Ik bedoel, voor Ajax lijkt het me, die willen dat ook. ABC'tje, ik bedoel, international van Nels Elftal, jong, aanvallend ingesteld, technisch, leuke jongen ook nog, weet je wel. Ik bedoel, hij heeft alles om bij Ajax gewoon linksback te spelen. Die willen graag. Volgens mij wil hij ook wel graag. AZ heeft in het verleden vaak heel stoer gezegd, wij verkopen niemand aan Ajax, want er ligt wel enig sentiment onder. Ja, dat is natuurlijk allemaal maar net tot hoever er betaald wordt. Als Ajax echt de hoofdprijs wil betalen, en ik weet niet hoeveel het is, maar de hoofdprijs wil betalen voor deze speler, zou het natuurlijk gek zijn als je in Alkmaar zegt van die gaat de deur niet
maar
uit.
Wat zou die penningmeester van AZ in zijn hoofd hebben, denk je?
Ja, kijk, ik denk dat ze... Uh, dat ze wel hopen dat ze rond de 10 miljoen voor hem zouden kunnen krijgen. Dat is dan denk ik 33% van de begroting van AZ.
10 miljoen, is dat reëel?
Ik denk het wel. Ik denk wel dat in zeker het EK gaat natuurlijk ook een rol spelen. Hoe gaat hij daar doen? En ik denk ook wel dat de clubs uit het buitenland interesse zou tonen. En als je opneemt en een Leeds United belt of gewoon een Engels sprekend iemand uit de Premier League. Nou, dan vraag je sowieso 15. Daar begin je.
Wat kregen ze voor Dest?
20 miljoen, ja. Ajax.
Nou, dan is 10 miljoen helemaal wel.
Dat is wel Barcelona.
Nee, natuurlijk. Maar ik bedoel, dat geld ligt wel ook weer in een laadje bij Overmars. Dus ik bedoel...
Nou ja, Overmars zegt natuurlijk dat ze voor 50 miljoen moet verkopen. En hij zegt ook iets interessants, vind ik tenminste. Dat ja, het geld in het voetbal is gewoon minder geworden voor die grote transfers vanwege de coronapandemie. Dus ja, die bedragen wat je misschien in je hoofd had voor die spelers. Ja, dat wordt misschien niet opgehoest. Dus dat moet je misschien wel bijstellen. Dat geldt zowel voor de verkoop van Ajax, maar ook misschien voor de aankopen dan.
Oké. Okay. Ik had er nog een paar liggen als Roger Schmid, ik ken het. Volgend jaar geen prijs wint, dan heeft hij gefaald als trainer van PSV.
En een prijs is natuurlijk ook beker.
De beker kan ook een prijs zijn.
Johan Cruijff schaalt toch niet, hè?
Nee, die telt niet mee.
Spelen ze tegen elkaar als nummer 2 en 1.
Ja, klopt. Die vind ik niet meetellen.
Nee. Wat wordt niet meegeteld? Dus kampioen of de beker, of de Europa League of Champions League winnen.
Ja.
Nou, weet ik niet. Het kan natuurlijk ook op een nippertje misgaan. En dan vind ik het wel weer anders. Kijk, dit jaar zijn ze 16 punten achter. Is nooit echt waar je zegt van oké, PSV, nu zie ik het helemaal. Nu is het duidelijk. Nu zijn die spelers precies zo moeten we het doen. En dat soort dingen is altijd wel met vallen en opstaan. Zelfs tegen toen het eigenlijk moest tegen Heerenveen. Maar nu is uiteindelijk gelukt. Maar Heerenveen thuis. Heel veel moeite om die wedstrijd te controleren om te winnen. Ik vind het met vallen en opstaan. En ook dat een trainer zo lang vasthoudt aan dat middenveld.
Ja.
En dat pas na 24 wedstrijden daar eigenlijk is gaan... Ja,
wat is dat geweest? Is dat gewoon domme koppigheid geweest? Of?
Nou ja, hij heeft natuurlijk heel lang gezegd dat het top of the bill was. Dat was echt Rosario en dingen. Nou, dat was echt. Dat was bijna niks beter.
Ja, Sangaré toch haalt.
Dan is het. Ja. Maar Rosario was ook zijn echte. En die zit nu op de bank. Ja, dan is het ook moeilijk voor een trainer om dan 2 weken later te zeggen: nou, weet je wat? Ik vind het toch niet zo heel goed. Ik doe toch Puskakli.
Had niet zo heel veel keuze. Ik bedoel, Thomas maakte het niet waar. Hij raakte daarna geblesseerd.
Hij had wel Puskakli daar kunnen zetten.
Heeft hij ook wel een tijdje gedaan natuurlijk daarna. Maar...
Hij haalde hem ook heel snel weer weg. Toen ze allebei weer beschikbaar
waren. Maar wat heel fijn is voor PSV is natuurlijk dat Van Ginkel. Gewoon dat wel een ideale speler voor die positie is. Omdat hij ook naar voren toe...
Geloof jij Van Ginkel en Prupper dan? Want Prupper wordt ook weer genoemd naar PSV terug.
Allebei.
Ja.
Ik denk wel, kijk, Van Ginkel is natuurlijk wel hoe het went of bekeerd in risico. Qua met zijn knieën. Dus ja, je kan niet daar helemaal 100%.
34 wedstrijden spelen.
Je kan daar niet 100%. En als je Prupper terug kan halen. Nou, ik denk dat is zeer toegevoegd. Het is niet zo lang geleden dat hij best wel bij het Nederlands elftal zeer goed speelde.
Ja, hij speelde eigenlijk altijd.
En eigenlijk was van oké, de Roon hebben we nu niet meer nodig. Strootman niet. Wij hebben nu echt de controlerende nummer 6. Ja. Dat is ook niet zo lang geleden.
Nee, is zo. Is zo. Nog een paar waar ik even snel doorheen wil. Sinclair, Heerenveen heeft het meest kleurloze elftal van het laatste decennium.
Ik vind het eigenlijk de laatste jaren al helemaal niets. Hè. Vroeger zag je daar nog allemaal spitsen. Vorig jaar liep er een van de Odgaard ook nog. Die is ook alweer van de radar verdwenen. Nee ja, de veermannetjes die geven nog wat kleur aan Heerenveen. Maar
het is toch niet kleurloos? Het is toch eerder woord kleurloos? Ik vind het nou een elftal wat gewoon enorm onderpresteert. Als je Siem de Jong daar hebt lopen, Schöne hebt lopen. Je hebt de veermannen Congolo. Er loopt... Veel kwaliteit, waar gewoon veel te weinig uitkomt. Dit is het labbekakkerigste elftal van de Eredivisie afgelopen jaar.
Met een kleurloze trainer?
Nou, met een trainer die er veel te weinig uitgehaald heeft. En die al moet zorgen dat hij dat volgend jaar beter doet. Want anders dan is het een keer klaar. En hij komt natuurlijk wel uit de club. En dus hij is populairder. Hij heeft krijgt wat meer ruimte dan anderen. Maar je kan met dit elftal bij Heerenveen niet zo matig presteren als zij gedaan hebben. En nu roept hij, we willen meer karakter in het elftal volgend jaar. Wat ga je dan doen?
Je hebt je met regelmaat zitten ergeren aan Heerenveen.
Ja, dat er gewoon niet. Want ze hebben eigenlijk best wel. Ze zijn best wel goede spelers. En ook gewoon aantrekkelijke spelers. Eigenlijk op het middenveld. Ook met Schöne erbij. Ze koos voor voetbal. Veerman vind ik een geweldig. Joey Veerman dan. Vind ik echt een goede speler. Geweldig wilde ik zeggen. Maar dat gaat mij te ver. Maar echt goede speler. Ja, en dat. Ja, maar het is zo boring om naar te kijken. Gebeurt nooit wat.
Nee. Eentje nog, Richard Bazour, speler van het jaar geworden volgens VI. Die gaat alsnog het Nederlands elftal halen.
Als hij dat niet haalt, dan is het zijn eigen schuld. Dan heeft het niks te maken met het gebrek aan kwaliteiten. Maar dan ligt het op een ander vlak.
Oké, mooie afsluiting. Arno van Meulen bedankt van de NOS. Sinclair, debutant. RTV Rijnmond, dankjewel. Kenneth, jou ook bedankt. U ook bedankt. Tot snel.
Tot zo, graag.
Acast powers some of the world's best podcasts. Here's a show we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? How much do work, health, relationships matter? What about happiness, meaning, money, and love? What if you're alone or anxious, ill, or in pain? These are the questions we explore weekly on the top-ranked Good Life Project podcast, hosted by me, award-winning author, four-time industry founder, and perpetual seeker, Jonathan Fields. Every week, I sit down with world-renowned experts, iconic writers, and researchers, and while everyone from Olympic gold medalists to world-shaking activists, A-list celebs, musicians, and more, all with the single goal to help understand what it truly takes to live a good life and to feel a little less alone along the way. Listen to the Good Life Project podcast on the Acast app or wherever you get your podcasts.
Acast recommends.